Het is net een kudde wolven, een groep wolven. Ze vallen een prooi aan, ze trekken hem helemaal leeg en dan vallen ze elkaar weer aan. Dat zijn gelegenheidsformaties. En dat is typerend voor alles waar Botermans mee te maken heeft. Iedereen is fout, behalve de slachtoffers. En als ze iemand hebben leeggezogen, dan gaan ze elkaar te lijf.
Je luistert naar De Zwarte Dag van Hans. Een onderzoek van mij, Koen Voskuil, dat ik uitvoer voor het Algemeen Dagblad en aangesloten regiokranten. Dit is aflevering 5. Bellenblazerij. We pakken misschien wel de kortste pont van Nederland naar het eiland De Woude in het Alkmaardermeer. We stappen een andere wereld in van pittoreske boerderijen en een klein kerkje. De huizen zijn voorzien van gevelstenen waarop een lokale kunstenaar de beroepen van de bewoners heeft geschilderd.
Hey David, goeiedag. Hey.
We stoppen bij een woning waarop een echtpaar in toga staat afgebeeld, met eronder de tekst Cum grana salis, Latijn voor met een korreltje zout. Samen met David de producer sta ik in de voortuin van Hendrik Jan Bos, waar een beer van een hond ons in de gaten houdt. Het is een reusachtige Caucasische herder, een ras dat gefokt is om schapen te beschermen tegen beren. De bijtkracht is twee keer zo groot als die van een dobberman, vertelt de advocaat.
Omdat hij gauw van eigenwijze honden. Niet van hond slaat hond.
De woning van Bos laat zich het best beschrijven als een lounge waar je als vanzelf in een leren fauteuil neerploft om sigaren te roken en whisky te drinken. Bos zelf is een markante persoonlijkheid die gekleed gaat in een gilet met bijna middeleeuwse knopen boven een camouflagepantalon. Onze gastheer op dit eiland, Hendrik Jan Bos, stond in 2021 een cliënt bij in een grote oplichtingszaak. Dat was transportondernemer Frans Beentjes, die zijn met hard werken verdiende pensioengeld investeerde, maar gedupeerd werd.
Voor ongeveer 1,5 miljoen euro.
Dat is veel. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
Meneer Beentjes had het volste vertrouwen in een voormalig belastingadviseur van Deloitte. En die zij zei dat ze een goede investeringsmethode wist. En meneer Beentjes die geloofde dat. En die heeft daar geld in geïnvesteerd en dat is allemaal weg.
De gedupeerde transportondernemer Frans Beentjes stak zijn geld in polissen van levensverzekeringen. Daarnaast dacht hij te investeren in een bank in oprichting, de Gruppo Bancario del Titano. Niet een bank in Nederland, maar in het Italiaanse dwergstaatje San Marino.
Dus hij dacht te investeren in een bank? Of
in een bank die zou worden opgericht.
Ja.
En daar is geld voor nodig. En hij dacht dat zijn geld daarvoor gebruikt werd. Iets anders is, waren de zogenaamde levensverzekeringspolissen. Dat was toen heel erg hip. Daar hebben we van alles over in de krant gelezen. Maar dat werd ook voorgespiegeld als een hele veilige investering. En ook al dat geld is gewoon door de boeven weggesluist.
Advocaat Hendrik Jan Bos maakt zo kennis met een vrouw van wie ik de naam de afgelopen weken steeds vaker hoor.
Mevrouw Botermans, ja.
Mevrouw Botermans.
Zij was volgens mij de adviseur van een vennootschap waar meneer Beentjes bij betrokken was. Gewoon als belastingadviseur, er was niks fouts aan. En toen is ze later ook, heeft ze zichzelf opgeworpen als investeringsadviseur, laten we het zo maar zeggen. Hij had een bedrijfspand verkocht. En hij was een heel goede ondernemer. En wat zie je vaak met ondernemers? Zolang ze nog ondernemen, zijn ze heel scherp. Letters op elke paperclip. Maar als je dan over de finish bent, dan niet dan verslap je, maar dan word je minder alert. Ik zie heel vaak dat hele scherpe ondernemers die, zolang ze ondernemer waren, van elke euro precies wisten wat ermee gebeurde, zodra ze hun bedrijf verkocht hebben en ze moeten iemand anders vertrouwen, dan gaat het puur om vertrouwen. Niet meer om de controle, maar om vertrouwen. Meneer Beentjes is een zeer goed mens, zeer goed van vertrouwen. Want zelfs toen ik de zaak aan het uitzoeken was en erachter kwam dat hij was opgelicht door mevrouw Botermans, toen nog wilde hij dat niet geloven. Kijk, als iemand zo goed van vertrouwen is, dan kan hij zich bijna niet voorstellen dat hij bedonderd wordt. Maar hij was het echt.
En met wie werkte Aniek Botermans samen?
Nou, met bijna iedereen met een strafblad in Nederland. Als je een contact van haar onderzoekt, dan is het bijna altijd fout. Altijd criminelen of halve criminelen. Het is een ongelooflijk netwerk van, laten we voorzichtig zeggen, ondeugende mensen.
Een van de namen die standaard valt in combinatie met Botermans is de naam Plantinga. Andries Plantinga. Botermans vormt met hem een zakelijk duo en is actief in Nederland en België. Ze doen zaken die niet zelden eindigen in de rechtszaal. In Vlaamse media worden Botermans en Plantinga daarom geduid als de Nederlandse Bonnie en Clyde.
Ja, een hele aparte man zijn bij allemaal faillissementen betrokken geweest. Hebben toen een paar jaar in een kasteel in België gewoond, waar ze op grote voet leefden, allemaal Porsches en Ferraris voor de deur. En ik noemde ze een keer minnaars, maar ik denk niet dat ze dat geweest zijn. Maar ook dat was een heel aparte man. Ik heb hem meerdere keer aan de telefoon gehad. En de ene keer zei hij dat hij heel rijk was en miljoenen na zou laten om mij te laten vermoorden door uw moordenaars. En de andere keer zei hij, ik leef van de AOW, ik heb geen cent. Het is nogal een vreemde figuur.
Als advocaat Bos zich stort op de zaak van Frans Beentjes, komt hij steeds meer te weten over het roemruchte verleden van Plantinga en Botermans.
Ik weet dat Botermans en Plantinga meerdere vastgoedtransacties hebben. Met name, het ging volgens mij om landbouwgrond dat verkocht was en noem maar op. En Botermans is ook failliet verklaard. Ze is heel lang op de vlucht geweest voor haar curator. Ze zat een keer in gijzeling. Een curator kan een gefailleerde gijzelen als hij geen informatie wil geven. En toen wilde ook de politie haar arresteren. Dus moet je denken, je zit in gijzeling.
Namens in de gevangenis
je,
is dat, hè?
Ja, huis van bewaring van je curator. En toen zou ze naar de gevangenis moeten voor het Openbaar Ministerie. En daartussendoor is ze toch weer ontsnapt. Dus vanuit de gijzeling was ze ontsnapt voordat ze de gevangenis in moest op last van het Openbaar Ministerie. Zo'n mevrouw is het. Het is ongelooflijk.
Ik heb begrepen dat ze toen haar enkelband ook heeft doorgeknipt.
Ja, heeft ze ook doorgeknipt. Ja, het is ongelooflijk. Er zijn zoveel verschrikkelijk veel clubjes waar zij al dan niet rechtstreeks bij betrokken was. En dan zat Plantinga weer in het bestuur.
Tijdens mijn onderzoek kom ik rond Aniek Boteman steeds dezelfde namen tegen. Een voorbeeld is Hendrik Jan Gorter, die Hans van der Ven een nieuwe hypotheek verstrekte. Hij kent Boteman zo bijna 20 jaar. Ook zo'n terugkerende naam, notaris Pieter Planting uit Emmen. Niet te verwarren met haar zakelijke partner Andries Plantinga. Het lijkt een vaste kring van zakenmensen die elkaar steeds opzoekt.
Ja, ze draaien zich, zodra ze als een groep wolven een prooi hebben verslonden, dan draaien ze zich om en dan bijten ze elkaar de strot af, om vervolgens een paar maanden later weer samen op jacht te gaan. Kijk, het verschil met wolven is dat die onderling heel harmonieus zijn. En dat is deze club niet. Deze lui zijn veel slechter dan wolven. Ze hebben geen moreel besef, geen sociaal leven. Ze jagen heel kort samen en dan bijten ze elkaar de schot af. Dat is het patroon wat telkens weer terugkomt.
Ja. Hey, zoals je misschien al kan horen, staan we al in Amsterdam. Naast Hendrik Jan Bos zoek ik die dag ook contact met iemand met wie ik midden in Amsterdam afspreek. We stappen een gebouw binnen waar we belanden op de net gerenoveerde redactievloer van het Financiële Dagblad.
En wil je dat ik kort antwoord wat de rantsoen is bij BNR?
Ik heb afgesproken met een gerenommeerde journalist van het FD, Vasco van der Boon. De afgelopen jaren heeft hij veel onderzoek gedaan naar Aniek Botermans en er ook gesproken. Vasco vindt het niet erg om mij, toch een concurrent, verder te helpen in deze zaak.
Bij Botermans en consorten, het is een hele club van mensen die bijna allemaal een smetje hebben. Bijna allemaal eens eerder zijn veroordeeld of verdachten zijn geweest in oplichtingszaken vooral. En dat is zo'n enorme brei aan scams, trucjes, fraudes, waar die hele club bij betrokken is, dat ik krijg het allemaal niet weggewerkt in de krant.
Vasco maakt voor het eerst kennis met Aniek als hij onderzoek doet naar de beursgang van Brandia.
Brandia was een sportmerkenbedrijf. Het is onlangs failliet verklaard. Een jaar of, wat zal het zijn, vijf, zes geleden, denk ik, even uit mijn hoofd. Toen waren er mensen, dat zijn nu grotendeels fraudeverdachten, die wilden van Brandia, die wilden daarmee naar de beurs. Het zou een beursgang worden. Een beursgang is een klassieke methode, hè, om een zogenaamde beursgang vooral. Dat is een klassieke methode om mensen geld uit hun zak te kloppen. Je maakt ze lekker met het vooruitzicht dat ze zometeen, als ze nu instappen, in de pre-IPO-fase heet dat in de financiële wereld, worden ze aandeelhouder van een bedrijf en dan vlak daarna gaat het bedrijf naar de beurs en dan kan je binnenlopen. Dat is altijd de worst die mensen dan voor wordt gehouden.
Omdat die aandelen dan plotseling veel meer waard
op de,
zullen zijn.
Op de markt zullen ze dan worden gegooid en dan zullen ze veel meer waard zijn. Deze groep mensen heeft dat al meerdere malen gedaan. Zijn er trouwens nu ook nog met zogenaamde beursgangen bezig. En Brandia was er één van. In het prospectus stond dat Brandia de rechten had voor Europese voetbalkampioenschappen en voor de KNVB zouden ze mee samenwerken en de FIFA, die internationale voetbalclub, en ze zouden de reclamerechten van allemaal grote toernooien hebben. Dat was heel simpel, bellen naar de FIFA, bellen naar de KNVB. Die hadden allemaal nog nooit van Brandia gehoord en dat werd allemaal ontkend. Dus het was gewoon een hoax, het was bellenblazerij.
Een hoax, bellenblazerij. Maar voor investeerders lijkt het allemaal echt. Ze worden overtuigd met een bankgarantie van een bank in San Marino.
Gruppo Bancario del Titano, zoiets.
Ja.
Een bank, een San Marinese bank, met vrij bijzonder, volgens de bankgarantie die ik in handen kreeg, vestigingsadres, notariaat het Zuiderveld in Emmen, in Nederland.
De Gruppo Bancario del Titano. Vasco doet in San Marino navraag naar die bank.
Nou, die bestond niet. Dan heb je nog dat vestigingsadres bij een notariaat het Zuiderveld in Emmen. Heel vreemd. Er was ook een telefoonnummer van iemand in die documenten rond die vervalste bankgarantie dus. Een telefoonnummer en een naam van iemand die vroeger bij Bank Berkoop, heet dat geloof ik. Ik doe dit nu allemaal even uit mijn hoofd hoor.
Hendrik Jan Gorter.
Die meneer, die zou dan bestuursvoorzitter zijn van de Bancario del Titano. Die heb ik gebeld. Die werd er heel zenuwachtig van dat ik belde. Dat kan je later ook in de tapverslagen teruglezen, want hij werd op dat moment getapt. En Aniek Botermans speelde daar een rol in. Die was met die vervalste bankgarantie aan het wapperen om investeerders over de streep te trekken. En het spel was dus zo van, kijk maar, Brandia, sportmerk, je zit gebakken. Want zelfs een bank uit San Marino willen zoveel geld instoppen. Dus je loopt geen risico.
Plus een notariskantoor dat zich erachter...
Een notaris, altijd goed natuurlijk. Ik denk dat de luisteraar nu niet mijn sarcastische blik kan zien. Daar zaten ook bij die beursgang waren allemaal bekende namen. Maar dan namen die bekend zijn niet uit de haute finance, maar uit zeg maar de schemenzone tussen onderwereld en bovenwereld. Antecedenten bij justitie. Gewoon echt niet goed. Dick Bechard, Tricky Dick. Henk de Braak speelde er een rol bij. Iemand die, die naam ga ik even niet noemen... maar dat is nog een derde die in de entourage van Willem Holleder... een rol heeft gespeeld bij het witwassen van gelden van Willem Holleder. Unico Glory, die...
Hij was betrokken bij het faillissement van The Entertainment Group, toch?
Ja,
van Marco Borsato.
Ja, precies. Ja. Mensen met een schilderachtig verleden.
Vasco schrijft in 2016 een eerste verhaal over de schimmige beursgang van Brandia. Een dag later schrijft hij nog een artikel over de vervalste bankgarantie van de bank in San Marino, die door notaris Pieter Planting als echt werd bestempeld. Direct na publicatie ontvangt Vasco een telefoontje van Aniek Botemans.
Die belde. En dat was wel, vond ik wel een bonus als journalist.
Iemand die door. Vrouw,
iemand, nou ja, om iemand waar de Fiat naar op zoek is. Waar curatoren al jaren naar vruchteloos op zoek zijn. Schuldeisers al jarenlang vruchteloos naar op zoek zijn. Dat die belt en van gewoon met een 06-nummer niet afgeschermd. En hey Vasco, Aniek. Ja, ik ben het niet helemaal eens met wat je schrijft. We moeten daar eens over praten. Wanneer? Nou, nu.
De volgende dag spreekt Vasco af met Aniek in een wegrestaurant in Heerenveen, waar ook notaris Pieter Planting uit Emmen naartoe is gekomen.
Het was een hele vreemde gewaarwording. Omdat bij dat gesprek met de notaris en Aniek Botemans liet ter plekke, terwijl het een onderrecord situatie was, die notaris Pieter Planting liet ter plekke het hele verhaal over die bank uit San Marino vallen. Hij zei, ja, die bank bestaat niet. En waarom doe je dit dan? Waarom heb je dan... Het was een beetje stommiteit van hem. En hij was al meteen helemaal in de bekentenismodus. Wat heel ongebruikelijk is in fraudezaken.
Mm-hmm. En hoe reageerde zij daarop?
Nou, toen allemaal nog beminnelijk. Na mijn eerste publicaties is de Fiat heel snel gaan tappen. Maar je ziet dan in de tapverslagen dat Aniek Botemans met Marald Poort, ook een notaris in dat spel, ook betrokken bij het Brandia-gedoe. En Aniek woedend van... En dan ter plekke laat Pieter Planting me vallen en ik snapte niet wat die man bezielde.
Ik heb hem maar één keer echt gezien. Dat was in de rechtszaal in Zwolle.
En... Ook advocaat Hendrik Jan Bos heeft een levendige herinnering aan Botemans. Ook al heeft hij haar maar één keer gezien.
Dat was net alsof ze keek... Het is een klein vrouwtje. En ze keek je aan met ogen alsof ze een reptiel was die haar prooi wilde verslinden. Een heel demonische uitstraling heeft ze. Maar ze moet iets heel goed kunnen, want ze heeft heel veel mensen... zover gekregen dat ze haar geld toevertrouwden. Kijk, alleen in de Donald Duck hebben boeven een streepjespak aan en een masker voor. Maar in dagelijks leven hebben ze meestal een pak aan. En in dit geval deze mevrouw, die kon zich blijkbaar goed presenteren. Want anders zouden mensen hun geld niet aan haar toevertrouwen. Maar aan de telefoon heb ik haar meerdere keren gehad. En
hoe praat ze?
een beetje geaffecteerd. Doe ik misschien ook, maar zij in ieder geval. En verschrikkelijk snel. Dat hebben wel vaker mensen die bang zijn dat je ze een vraag stelt. Die praten heel snel en dan kom je er niet tussen.
Ze is erg fanatiek in het praten en heel dwingend. Super assertief. Heel strijdbaar. Heeft een zeer goed geheugen. En je ziet dat zij in staat is om mensen te manipuleren en haar wil aan hen op te leggen. En dat weet ze iedere keer weer bij nieuwe mensen te doen. En het zijn ook steeds wel mannen die ze om haar vingers weet te winden. Ja, hoe dat zit, weet ik niet.
Dat is bij jou niet gelukt.
Nee, kom op. Nee, maar ze probeert het wel.
Terwijl justitie strafrechtelijk onderzoek doet tegen Aniek Botermans, gaat ze in de tegenaanval. Ze stelt in 2018 een honderden pagina's tellend document op, waarin ze aangifte doet tegen iedereen die haar dwars zit. Volgens Botermans is er een complot gaande om haar en haar inmiddels failliet verklaarde vastgoedbedrijf Atrecht ten gronde te richten.
Een complot van notarissen, bankdirecteuren, rechters, officieren van justitie. Ik denk dat jij er ook nog wel in voorkomt. Maar die spannen allemaal tegen haar samen. Want zij wilde gewoon eerlijk zaken doen, maar dat is haar onmogelijk gemaakt.
Nou, ze riep in de rechtszaal dat ze zo'n stuk had opgesteld. Ik heb het zelf helaas niet gelezen. Lijkt me een prachtige lectuur. Maar soms worden mensen die, laten we zeggen, een beetje ondeugend zijn, die worden op laatst ook redelijk gek. Want waarom zouden nou 's ochtends in Nederland overal officieren, justitie, rechters en andere mensen wakker worden en denken, weet je wat we gaan doen? We gaan een complot maken tegen mevrouw Botermans. Mevrouw wie? Mevrouw Botermans. Dat gaan we doen. Het slaat helemaal nergens op. Het mens heeft een spoor van oplichting achter zich gelaten. En die voelt zich nou opgejaagd. Maar dat er een complot zou zijn, dat lijkt me te gek voor woorden.
Wil je weten wat ik ervan vind?
Ja, ja. Dat zou mijn volgende vraag zijn. Ja.
Bullshit is het. Het is echt, sprookjes.
En waarom?
Sprookjes. Naar haar beweringen hebben al zoveel mensen gekeken. Het kan gewoon niet waar zijn dat de tientallen field rechercheurs, de tientallen advocaten waar zij mee te maken heeft gehad, al die curatoren, alle bankiers, iedereen die zij noemt, dat die allemaal zouden samenspannen om één eenzame vrouw
het leven zuur
te maken. Er is geen enkele rationele verklaring voor te vinden voor die stelling. En ze draagt ook geen enkel bewijs aan. En je moet gewoon naar de stand van zaken is dat zij gewoon meermalen zelf is veroordeeld voor oplichting. Mm-hmm. In Nederland, in België ook.
Frans Beentjes is 1,5 miljoen euro lichter. In België zouden Botermans en Plantinga zelfs 8 miljoen euro hebben buitgemaakt. Ik vraag me af hoeveel geld Aniek Botermans in de afgelopen jaren te pakken heeft gekregen.
Waarschijnlijk is het maar het topje van de ijsberg.
Wat ik me dan afvraag is, waar zijn die gebleven?
Ja, kijk, Aniek zelf zegt dat ze geen sou meer heeft. Bijvoorbeeld haar advocaten zijn altijd pro-deo toegewezen advocaten. Mm-hmm. In ieder geval de laatste jaren. En dat zou voor iemand die nog een paar miljoen ergens in het bos verstopt heeft, zou dat dom zijn om je afhankelijk te maken van de welwillendheid van onbetaalde advocaten. Maar aan de andere kant, ja, Koen, ik weet het niet. Kijk, wat is als je ze persoonlijk failliet verklaart, en dan heb je er ook geen belang bij om je bezittingen makkelijk traceerbaar te maken. Als ze geld heeft, ja, dan moet ze dat echt uit het zicht houden van curatoren. Dus ze heeft er belang bij om uit te blijven dragen dat ze geen cent meer heeft. Feit is dat de Fiat heeft gezien dat er gewoon vele miljoenen, dat met vele miljoenen heen en weer is geschoven. Onder andere via rekeningen waar Aniek toegang toe had. Dat is een feit.
Het meeste geld lijkt Aniek te hebben vergaard samen met haar voormalige zakenpartner Andries Plantinga. Wederom niet te verwarren met de Loesje notaris Pieter Planting uit Emmen. Maar zelfs in de relatie tussen Botermans en Plantinga, alias Bonnie en Clyde, ontstaan op enig moment barstjes. Dat blijkt uit een telefoongesprek tussen de twee, afgetapt door de Fiat, die ze op dat moment in het geheim in de gaten houdt.
En dan zegt hij op een gegeven moment ook aan Aniek, notabene, ik heb helemaal niets, geen rode cent meer, ik heb alleen maar schulden. Miljoenen schulden en er is één iemand door wie dit komt, waardoor ik alles ben kwijtgeraakt. En dat ben jij, Aniek. Dus zelfs haar partner in crime,
ja,
zegt, als die zich onbespied waant, het is allemaal de schuld van Aniek. Nou, dat vond ik echt een heel hard bewijs. Dat het, als zelfs haar vaste partner in crime aan de telefoon dit vertelt, ik denk dat dat meer de werkelijkheid is dan de complottheorie die Aniek uitdraagt.
Plantinga is in 2017 overleden in zijn huis. Heb je daar iets over gehoord?
Ik heb gehoord dat Botermans zich ook in dat huis zou hebben bevonden op dat moment. Dat weet ik niet zeker. Dat heb ik gehoord, want je hoort van alles erover. En Botermans schijnt wel vaak in huizen te verblijven waar iemand overlijdt. Want ze is ook, ze was ook aanwezig bij het overlijden van meneer Van der Ven. Was dat? Heel mysterieus.
Andries Plantinga overlijdt op 24 augustus 2017 in zijn woning in het Friese Oranjewoud, volgens de schouwarts aan een hartinfarct. Over zijn dood spreek ik meerdere bronnen die niet willen dat hun naam genoemd wordt of dat hun stem wordt opgenomen. Wel vertellen ze een opmerkelijk verhaal. Als Plantinga na zijn overlijden wordt gevonden, zijn in de woning familie en ook twee vriendinnen aanwezig. Dan verschijnt Aniek Botermans, die kennelijk jaloers reageert op een van de vriendinnen. Ze zou hebben gezegd, gisteravond was ik nog bij Andries, hij was heel gelukkig. Vervolgens gaat Botermans er die avond vandoor met twee iPhones, een iPad en haar verluidt zijn BMW.
Maar dat is nou het aparte, je kunt, ik denk wel 6, 7 van dit soort schema's maken, maar telkens Botermans in voorkomt.
Ja.
En kijk, dat er notarissen zijn die vreemde dingen doen, ze heeft een, had, heeft een goede neus om zwakke broeders uit te zoeken. Dus als je een beetje gaat hinken, ik had al de metafoor van de wolvenroede gebruikt. Als in een kudde een paar hinken, dan gaat de aandacht van de wolven naar die hinkende schapen uit, of herten. En als mevrouw Botermans, die zal al vervroegd vrijkomen, als die over 1,5 jaar weer mensen mag gaan oplichten, zal hetzelfde gebeuren. Dat is niet, dat slijt je niet in 1,5 jaar weg.
In de volgende aflevering van De Zwarte Dag van Hans spreek ik twee zakenpartners uit het netwerk van Botermans. Maarten Wienbelt en Martin van Haren.
Hans die kwam niet.
Mm-hmm.
Dus ik ben uiteindelijk was ik als laatste in het huis samen met Botermans. Voor het moment dat ze hem vonden. Dus het was natuurlijk enorm spannend.
Dit was de 5e aflevering van De Zwarte Dag van Hans. Een podcast voor het Algemeen Dagblad en aangesloten regiokranten. Gepresenteerd door mij, Koen Voskuil. En geproduceerd door David Achter de Molen van het podcastkantoor. Eindredactie is gedaan door Kevin Goes. Korte disclaimer. Hoewel we ook onderzoek doen naar andere scenario's, gaat justitie er vooralsnog vanuit dat Hans van der Ven een natuurlijke dood is gestorven. Er zijn dan ook geen verdachten in deze zaak. Wederhoor met de belangrijkste betrokkenen volgt later in deze podcastserie. Vind je dit een interessante zaak? Abonneer je dan gratis op de podcast om ook de volgende afleveringen niet te missen. En laat vooral een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je de volgende aflevering al eerder luisteren? Ga dan naar ad.nl/zwartedag of de site van jouw regiokrant /zwartedag.
Ik vind het hier best wel een beetje onheilspellend.
Zeg muisstil nu.
Ja.
Er staan wel wat lantaarnpalen. Maar om nou te zeggen dat het heel licht is hier. Ik bedoel, de overkant is één groot donker bos. Ik ga er heel zacht van praten ook, merk ik.
Ja.
En hier is ze dus voor het laatst gezien.
Ja. Ja, dat voelt heel raar.
Een paar minuten over 11 is ze weggegaan. Ze stond op en zei, ik ga naar huis. En door de voordeur is ze weggegaan.
Niemand heeft Eefke na die tijd nog gezien.
Wat is hier gebeurd?
Eefke, in rook opgegaan. Een nieuwe true crime podcast van de Stenter. Nu te beluisteren via alle podcastplatforms en via ad.nl/podcasts.
Het is toch raar, ze kan nog leven, hè? Ze kan zo morgen voor de deur staan.